Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Woningcorporaties gaan de komende jaren duizenden vrije sectorwoningen van tussen de 750 en 1000 euro per maand bouwen. En daarmee vullen ze een gat dat de markt tot nu toe laat zitten. Stekkerauto's gaan bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk. En die gift van 1,2 miljoen aan het CDA maakt ineens wel heel erg duidelijk hoe lastig politieke partijen er financieel eigenlijk voor staan. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 17 juni. Hallo Wesley Weerts.
Hallo Mark.
Van BNR Nieuwsradio, we gaan het weer hebben over huizen bouwen. En volgens mij wordt dit een hele opgewekte aflevering met allemaal positieve verhalen vandaag. Nou, behalve straks dat over politiek dan misschien. De woningcorporaties, die gaan het woningtekort oplossen.
Ja, daar ben je heel optimistisch, Mark.
Nee, ik ben in de zonnige bui.
Ja, nee, ik merk het. Maar ze gaan wel een bijdrage eraan proberen te leveren. Dat is wel zo. Want woningcorporaties die zijn van plan om de komende jaren duizenden middeldure huurwoningen in de vrije sector te bouwen. En het idee daarvan is dat ze inspringen op het gat dat marktpartijen laten vallen. Want we hadden het eerder over die marktpartijen die ook allerlei huurwoningen willen bouwen. Dat ook nog wel een beetje betaalbaar moeten doen. En die moeten zich ook aan bepaalde regels houden. Omdat gemeenten ook zeggen van ja, we willen zoveel betaalbare woningen hebben. Maar ja, die marktpartijen die moeten ook bepaalde rendementen halen. Dus het is niet mogelijk om echt in dat lage middensegment te zitten. Of niet altijd mogelijk. Vanwege hoge grondprijzen, hoge bouwkosten. En die woningcorporaties, die hebben in tegenstelling tot die private partijen. Ja, die hoeven niet per se, zij zijn niet uit op winst maken. Waardoor zij juist dat gat willen opvullen die marktpartijen dus achterlaten in dat lage middensegment in die vrije sector. Dus die middeldure huurwoningen, die willen zij meer gaan bouwen.
Over wat voor huur hebben we het dan? Is dat iets van 800 euro?
Dan hebben we het onder meer over 800 euro. Grofweg heb je dan over een huur van 750 tot iets onder de 1000 euro. Dat is waar die corporaties zich op willen focussen de komende tijd. En daar mikken ze op om daar meer van te bouwen.
En daar is enorm veel vraag naar. En daar zijn inderdaad heel weinig huizen voor beschikbaar, als je die nu zoekt.
Ja, dat is vrij lastig. Een beetje afhankelijk van waar je woont. Zeker in de Randstad is dat lastig. Nou, dat heeft allemaal redenen. Heeft vooral ook met gewoon schaarste te maken. Met het beleid van gemeenten en provincies. Daar hebben we het ook vaker over gehad. Ja. Binnenstedelijk bouwen. Nou, dat is duur. Waardoor je, als je ook een beetje rendement moet pakken. En dan hebben we het niet over rendementen van tientallen procenten. Maar dan hebben we het over rendementen van enkele procenten. Maar ja, omdat het dus vrij duur is om op die locatie te bouwen. Ja, zit je niet snel tussen die 750 en 1000 euro. En als je daar wel tussen zit, dan zit je toch al snel aan die grens of richting die 1000 euro. En dan wordt het weer voor veel mensen vrij kostbaar, zo'n woning, als je dat maandelijks op moest hoesten.
Ja, precies. En dit zijn dus, wat je al zei, vrije sectorhuizen. Ik wist helemaal niet dat woningcorporaties dat nog mochten. Ik dacht dat de VVD daar met de afgelopen regering of de vorige regering een einde aan gemaakt had.
Deels klopt dat ook wel. Want er was een markttoets. Die is een paar jaar geleden was die ingevoerd. En die zorgde er in principe voor dat beleggers voorrang kregen bij de bouw van woningen in het middensegment. Dus gemeenten moesten peilen of er marktpartijen waren die interesse hadden. Dus een gemeente zei, ik heb op dit gebied wil ik deze huizen bouwen. Zoveel procent wil ik ook in dat middensegment bouwen. Die moesten vervolgens kijken van welke marktpartijen zijn hier en welke marktpartijen zijn geïnteresseerd om die woningen te bouwen. Als er dan een marktpartij was, dan moest die marktpartij dat gaan bouwen. En alleen als die er niet waren, dan mochten ze die corporaties lief aankijken en vragen of die corporatie dan die woningen alsjeblieft zou willen bouwen. Maar in de praktijk werd die markttoets eigenlijk nooit door die gemeentes uitgevoerd. Slechts een handjevol gemeenten hebben dat de afgelopen jaren gedaan. Omdat dat nogal een werk was. Ja. Administratief was dat een rompslomp. Dus veel gemeenten deden dat niet. En daardoor kwam het nooit tot dat moment waarop die gemeenten aan die coöperaties vroegen, hey, er is hier geen marktpartij die wil bouwen, willen jullie dat doen? En daardoor konden die coöperaties jarenlang nauwelijks tot niet opereren in dat middensegment, terwijl die markt dus niet bediend werd.
En ik kan me ook goed voorstellen dat zo'n aannemer of zo'n projectontwikkelaar heel veel tijd nodig heeft om tot de conclusie te komen dat hij het echt niet wil. En dat hij heel lang zijn opties openhoudt. En al die tijd kan er natuurlijk ook niks.
Nee, en bovendien heeft de vraag is zo groot naar woningen. Dus als je een marktpartij bent, als je de keuze hebt als marktpartij tussen een opdracht waar je meer rendement kunt pakken. Ja, dan, en je hebt een beperkt aantal mensen tot je beschikking, een mankracht waar je op kunt bouwen. Ja, dan is die keuze snel gemaakt en dan kies je niet voor die minder rendabele projecten.
Zal ik met evenveel investering en evenveel werk veel geld gaan verdienen of weinig geld gaan verdienen?
Ja, die keuze is makkelijk. Die keuze is makkelijk. Als je het aan jou of mij vraagt, ja, wij verdienen ook liever voor hetzelfde werk net wat meer geld. Tuurlijk.
Maar nu mogen dus die corporaties wel ook gewoon aan de slag. Dus die kunnen nu gewoon plannen gaan maken en zeggen, wij denken dat hier nog een hele woonwijk past. Gaan we doen.
Gemeente zou dan, in principe ligt de bal bij gemeenten en provincies in de regel. En het is niet zo dat, want die markttoets, die is voor een paar jaar opgeschort. Dus het is geen definitief schrappen van die markttoets, maar het is tijdelijk opgeschort. Juist om dus meer beweging te krijgen in dat middensegment, in die middeldure huren. En het is dus inderdaad nu zo dat het niet meer is dat die beleggers per definitie voorrang krijgen. Die corporaties, die kunnen ook die woningen gaan bouwen. Je ziet dat zeker corporaties op plekken waar de nood het hoogst is qua woningen, dat die toch hun bouwplannen op willen schroeven. De komende jaren meer van dat soort huurwoningen willen bouwen. Dat heeft dus deels te maken met het afschaffen van die markttoets. Maar dat heeft ook dus gewoon te maken met die krapte. Want je ziet wel heel duidelijk natuurlijk in Zuid-Limburg zijn ook huizen nodig. Maar daar zullen woningcorporaties, want hun primaire taak is toch om sociale woningen te bouwen. En dat moeten alle woningcorporaties doen. Maar die zullen minder snel geneigd waarschijnlijk zijn om ook op die middeldure huurmarkt zich te begeven dan corporaties die gevestigd zijn in de Randstad. Omdat zij gewoon zien van de markt, die vult niet alle vragen
in. Die functioneert gewoon niet goed, ja.
Ja, dus en daar zijn corporaties dan eerder geneigd om dus bouwplannen te maken en uiteindelijk ook te realiseren voor die middeldure huren.
Ik heb volgens mij nog twee vragen voor je, maar vaak blijkt dan daarna vanzelf uit je antwoord dat er nog weer veel meer vragen zijn. Maar één is een hele korte. Hoeveel huizen gaan ze bouwen en wanneer zijn ze af?
Ja, dat is een korte vraag, maar toch wat ingewikkelde antwoord. ik heb contact gehad met kennisinstituut Platform 31. Zij hebben recent contact gehad. Ik doe het even uit mijn hoofd. Ik dacht dat het bijna 130 corporaties waren die ze hebben gesproken. Dat zijn nog lang niet alle corporaties in Nederland die we hebben. En de conclusie uit die rondvraag was dat er tot 2024 zeker 12.000 vrije sector huurwoningen bijkomen. Een deel daarvan is nieuwbouw. Het is niet allemaal nieuwbouw. Sommige zijn ook, huizen dan ook, die nu onder die 750 euro verhuurd worden, dat die dan daarboven verhuurd wordt. Dus er zit ook iets van verschuiving dat die huizen gewoon iets in prijs verschuiven. Maar er zitten ook een groot deel nieuwe te bouwen huizen bij. Dus dat gaat om 12.000 woningen. Maar dat is dus een relatief klein deel van die corporaties. En als je kijkt naar de investeringen die de komende jaren gedaan wordt, heeft het ministerie berekend dat corporaties de komende 5 jaar qua investeringen in middenhuur, dat die investering met meer dan de helft stijgt tot ruim 2,5 miljard euro. Dus je ziet zowel in, als je kijkt naar absolute aantallen, dat het om een redelijk aantal gaat, want als je het afzet tegen de totale woningnood, dus nog steeds een druppel op de gloeiende plaat. En als je dan gewoon kijkt naar hoeveel geld wordt er uiteindelijk aan uitgegeven, dat ook wel fors toeneemt. Maar je moet je wel bedenken dat we de afgelopen jaren dus heel weinig voor die middenhuur hebben gebouwd. Tenminste, die corporaties.
Ja, want ik zit nog even te rekenen. Je zegt 12.000. Ik hoor steeds maar dat we 1 miljoen huizen gaan bouwen. 12.000 is 0,012 miljoen. Dus dat is echt wel achter de comma miljoen.
Ja, maar die miljoen, het zijn, tot 2030 hebben we iets meer dan 900.000 woningen, dacht ik, nodig. Rond de miljoen, ja. Rond de 1 miljoen huizen. Dat is in ieder geval wat marktpartijen zeggen. En wat ook, we hebben ook een nationale woonagenda. Daarin is er ook afgesproken dat we ongeveer 75.000 huizen per jaar moeten bouwen. Die 12.000 die ik noemde, is niet tot 2030,
tot 2024.
En die 1 miljoen huizen die we nodig hebben, dat zijn niet allemaal huurhuizen natuurlijk. Okay. Dus daar zitten ook veel koophuizen bij. Dus hoe die verhouding dan helemaal precies is, heb ik niet voor je uitgerekend. Maar nee. Ja, we kunnen wel, als we kijken hoeveel woningen we nodig hebben.
Het is een beginnetje.
12.000 is, ja, dat gaat wel een verschilletje maken. Maar daarmee, En daar begonnen we het gesprek mee. Die woningcoöperaties gaan geen einde maken aan de woningnood.
Eske Weerts, we gaan toch opgewekt afsluiten. Er wordt aan gewerkt. Ja. Dat is mooi, hè?
Zeker. En ik blijf hier ook aan werken aan die verhalen. Dus wij spreken elkaar snel weer.
Tot volgende week, denk ik dan.
Ja, tot volgende week, denk ik.
Hallo, Jeroen Zegerhout van het Financieel Dagblad.
Goedemorgen.
Ik vond het zo leuk vanmorgen. Eindelijk het artikel waar we volgens mij al 15 of 20 jaar naar uitkijken. Dat de batterijen van auto's onderdeel gaan uitmaken van het elektriciteitsnetwerk.
Ja, alleen dan de andere kant op. Hè. Dus, want batterijenauto's die vreten natuurlijk vooral stroom. En nu gaan ze dus iets bieden aan het elektriciteitsnet.
Ja, precies. Want er ziet ik weet niet of het tijdschrift De Kijk nog bestaat. Maar als je dat vroeger las, dan stonden daar plaatjes in over hoe de wereld later zou gaan werken. En dan waren auto's een plek waar je stroom in kon opslaan. Want daar zitten tenslotte grote batterijen in. En als je het nodig hebt, haal je het weer uit die auto's.
Ja, inderdaad. Ik ben vroeger ook een abonnee geweest van De Kijk. Dus ik herken dat wel. Maar het is niet zo dat straks dus batterijen worden leeggetrokken. Dat is misschien wel in de toekomst is dat wel mogelijk.
Want wat gaan ze er nu mee doen?
Nu is het zo dus dat NewMotion, dat is dus het dochterbedrijf van Shell. Die gaat dus ervoor zorgen dat er in ieder geval reservevermogen beschikbaar is voor Tennet. Om dus eventueel dus het elektriciteitsnet stabiel te houden. Dus een beetje een technisch verhaal. Want Tennet moet er altijd voor zorgen dat ze dus hun net op een stabiele frequentie houden. Dat is 50 hertz is dat.
Ja.
En als er een stroomtekort is, dan daalt die frequentie. En dan moeten eigenlijk conventionele elektriciteitsproducenten die moeten bijspringen. En nu hebben ze dus ook eigenlijk een nieuwe bron hebben ze gevonden. En dat is dus in de vorm van NewMotion. Die dus met zijn klanten, elektrische auto's, die dus eigenlijk ook reservevermogen gaan bieden. En dat doen ze door eigenlijk die auto's langzamer op te laden. Dus als ze 's nachts aan de laadpalen staan, dan worden ze dus iets langzamer opgeladen dan normaal gesproken het geval zou zijn. En dat creëert dan ruimte om eventueel dus reservevermogen aan Tennet te kunnen bieden.
Oké, als het dan ineens die 50 hertz iets te veel wordt, dan gaan ze wat sneller opladen. En als het iets te weinig wordt, dan laden ze wat langzamer op.
Nou, het is vooral bij tekorten is dit handig. Dus hoe het precies zit bij overschotten, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, dit is echt een tekortenkwestie.
Oké. Dus het is nog niet meteen dat het echt als een batterij gebruikt wordt, die auto. Dat leek mij ook altijd al een bezwaarlijke oplossing, dat je 's morgens in de auto stapt en dat Tennet je meldt dat je helaas vandaag geen 300, maar 100 kilometer kan rijden. Dus ik heb nooit helemaal begrepen dat echt een goed toekomstvisioen was. Maar dat auto's aan het net hangen en daar een functie in krijgen, dat is toch wel is dat een wereldprimeur?
Nou ja, het is eigenlijk al heel lang geleden aangekondigd. Hè? Dat schrijf ik ook in het artikel. Het is in 2016 is al, heeft Tennet al aangegeven dat ze hiermee bezig gingen via een pilot. Toen spraken ze dus wel van wereldprimeur. Maar inmiddels is het wel zo dat in Scandinavië schijnbaar dus al wel wat kleinere partijen dit bieden. Dus het is niet helemaal meer een wereldprimeur, maar mijn NewMotion zegt wel dat het eigenlijk nog niet op een dergelijke schaal is gebeurd. Want de NewMotion kan dus nu in ieder geval een reservevermogen van 1 megawatt kan ze garanderen. 1 megawatt is eigenlijk natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Want Tennet zegt ook van ja, we hebben eigenlijk gewoon 114 megawatt aan reservevermogen nodig. In Europa gaat het om 3000 megawatt. Dus bij NewMotion is het 1 megawatt. Dat is natuurlijk maar een heel klein aandeel. Maar het is een begin. Ja. En het kan wel een trend zijn die gewoon doorzet. Dus, en Tenet die houdt zelfs de opties open dat in de toekomst ook andere elektrische apparaten dus ook gaan bijdragen aan het net. En ze noemen daarbij bijvoorbeeld boilers, elektrische boilers. Zouden dus ook die functie in de toekomst kunnen hebben?
Ah, natuurlijk. En die staan natuurlijk, dat is nog handiger misschien dan de meeste auto's, want die staan gewoon vast aan het stroomnet al.
Ja. Dus het is wel interessant dat Tenet daar gewoon naar kijkt. En zeker ook, dat noemen ze ook. Van zeker omdat natuurlijk in de toekomst steeds meer conventionele producenten van elektriciteit dus eigenlijk gaan afschakelen. Dus eigenlijk meer de fossiele centrales. En dan moet je ook gaan kijken naar andere bronnen. En zodoende zijn ze dus ook dus eigenlijk bij een laadpaal-exploitant uitgekomen.
En dat is NewMotion, dat is onderdeel van Shell, hè?
Ja.
Is dit nou zo'n mooi project? Want Shell hebben we natuurlijk na die rechtszaak heel vaak horen zeggen. We zijn zo goed bezig. De rechter begrijpt het allemaal niet. Is dit zo'n project van we zijn zo goed bezig?
Nou ja, de NewMotion is al 4 jaar eigendom van Shell. Het is natuurlijk nog een relatief klein bedrijf. Ik geloof dat ze vorig jaar of in 2019 een omzet hadden van 26 miljoen. Op natuurlijk een miljarden omzet van Shell. Dus het is maar heel klein. Maar hiermee zijn ze tenminste actief in dit veld. Dus
opladen van auto's.
Inderdaad.
Ja. Ik zie dat je ze nog wel een olie- en gasbedrijf genoemd hebt in je artikel.
Daar was nog wel enige discussie over. Want het liefst hadden ze bij NewMotion gezien dat gewoon hun moeder ook een energieconcern werd genoemd.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel een beetje gek als je kijkt naar de totale inkomstenstroom van Shell. Dat is gewoon gas en olie. En dit is maar een heel klein onderdeel van het hele bedrijf. Dus voorlopig noemen we nog olie- en gasbedrijf. Maar als ze echt de transitie hebben doorgemaakt, dan kan er iets anders van gemaakt worden.
Ik vind het in ieder geval leuk om dit vanmorgen zo te lezen. Dat iets wat echt al decennia eraan zit te komen, ook al is het nog niet precies wat ze ons al die tijd voorhielden. Dat nu in beweging komt. Dat we er even op hebben moeten wachten, maar dat het er is. Dat is mooi, hè?
Ik vind jouw referentie naar kijken ook heel mooi. Want ik vraag me überhaupt af, van bestaat dat blad nog? Of is het inmiddels een website?
Volgens mij wel.
Ja, ik zie het niet meer in de winkel liggen. Ik ben in de jaren 80 abonnee geweest.
Ja, dus, ik ook. Ja, het tijdschrift bestaat volgens mij nog gewoon. Leuk is dat.
Ja, ja.
Dankjewel, Jeroen Zeegout.
Dankjewel voor het gesprek. Dat was leuk.
Even kijken hoor. Hoor jij dit als ik dat doe? Eigenlijk niet, hè?
Nee, ik hoor niks nu. Ja, ik weet niet wat je doet, dus.
Gooi een ijsklontje in mijn bekertje water.
Oh, oké. Okay. Ja, nou, heel standaard.
Ja. Jij zit ook op een plein, hè? Op het plein zit je in Den Haag.
Ik zit onder een boom nu. Ja, heerlijk.
Ik heb even voor dit interview de ventilator uitgezet. Maar die gaat straks weer aan, vol vermogen. Bas Knop van het Financieel Dagblad, de Haagse redactie. Wij gaan het hebben over de zaak Omtzigt. Maar niet over de zaak Omtzigt. Niet zelf. Die man die moet sowieso natuurlijk met rust gelaten worden op het ogenblik. Maar over iets wat hij misschien wel duidelijk gemaakt heeft. Dat is ook de kop boven het artikel wat je gemaakt hebt. Namelijk dat geld een issue is voor politieke partijen op het ogenblik.
Ja, ja, zeker.
Leg eens uit.
Nou ja, kijk, een van de opvallendste dingen in die 76 pagina's stellende notitie die Omtzigt heeft geschreven voor de commissie Spies, die uitgelekt is, die ook zijn vertrek indirect inluidde bij het CDA. Uitte hij zijn zorgen over de mogelijkheid dat sponsoren de koers van de partij zouden kunnen beïnvloeden. En mogelijk ook wie nou eigenlijk de partijleider zou moeten worden bij het CDA.
Ja.
Het CDA zag zich afgelopen week genoodzaakt om daar toch openheid van zaken over te geven. Het ging om een gift van 1 miljoen euro die gedaan zou zijn. Waar Omtzigt dus de suggestie mee wekte dat zou zijn gedaan om beïnvloeding te doen gelden binnen die partij. Het bleek uiteindelijk te gaan om een donatie van 1,2 miljoen euro van Hans van der Wind. Al iemand die jarenlang binnen het CDA actief is, ook al jarenlang naar eigen zeggen substantiële bedragen doneert aan de partij en vooral bekend is geworden van zijn, vooral rijk is geworden moet ik eigenlijk zeggen, met zijn de verkoop van schoolboekendistributeur Van Dijk.
Ja.
Die openheid van zaken bracht dus een discussie los over... Over partijfinanciering, hè? Op welke wijze worden partijen nu gefinancierd in Nederland en moet dat niet wat transparanter? Die roep klinkt eigenlijk al langer in Den Haag. Dat er toch wel wat meer openheid van zaken moet worden gegeven over donaties die die partijen krijgen. En daar heeft deze kwestie weer toe bijgedragen.
Ja, ik moest ook denken aan de Van Dijk, het bedrijf dat die schoolboeken distribueert.
Ja.
Dat is toch ook ooit een keer het bedrijf geweest wat alle gratis schoolboeken uit een CDA-verkiezingsprogramma. Het CDA wilde gratis schoolboeken voor iedereen.
Ja.
En toen gingen ze in zee met dat bedrijf. Ik zal niet zeggen dat er corruptie was toen. Het kan allemaal heel netjes gegaan zijn. Maar je krijgt er meteen een onheimisch gevoel over als je achteraf hoort dat al jarenlang een van de grootste sponsors is.
Die donatie van Van de Wint riep dus vragen op. Kijk, Omtzigt heeft in zijn memo een mail bijgesloten van Van de Wint aan het partijbestuur en de campagneleider. Die dateert van eind november vorig jaar, op het moment dat Hugo de Jonge nog lijsttrekker was. Hugo de Jonge lag toen zowel in de media, in de Tweede Kamer, als ook binnen zijn eigen CDA zwaar onder vuur. Vanwege het gevoerde coronabeleid.
Ja.
Van de Wint uitte in die mail zijn zorgen over de campagnekas die leeg bleef. Over sponsoren die zich zorgen maakten, die niet wilden doneren. Hij sloot die mail af met een wat cryptische zin van iets in de trant van we weten allemaal, we hebben al eerder een keer aangegeven aan het bestuur van hoe we in deze impasse zijn geraakt, dat wil ik hier nu niet herhalen. Voor Omtzigt was dit dus aanleiding om te zeggen van, hier klopt iets niet. Uiteindelijk weten we ook, de twee weken na die mail heeft Hugo de Jonge alsnog het partijleiderschap neergelegd en is Wopke Hoekstra op het schild gehezen als partijleider. En in die maanden daarna, in die weken daarna, richting de verkiezingen van 17 maart, zijn inderdaad donaties binnengekomen in die campagnekas, waarvan dus Van de Wint zelf de grootste donateur is met 1,2 miljoen euro. Ja. En iemand die dus ook bij het CDA in de het hoofd fondsenwerving is, lid is van de Club van 100 en ook deel uitmaakt van de campagnecommissie van de partij.
Ja, daar lopen allemaal petten door elkaar heen of opgestapeld.
Nou ja, dat was een hoogleraar die ik hier gisteren over sprak, die uitte ook zijn zorgen over die dubbele petten. En die zei van, dat is niet heel verstandig als partij om dit zo te regelen. Dat moet je niet willen. Ja? Die functies moet je uit elkaar trekken. Je moet als donateur nooit in de positie komen dat je invloed kunt uitoefenen op de koers van de partij. Als je in een campagnecommissie zit, in hoofdfondsenwerving bent, dan zou je dat kunnen doen. Hè? Het is niet meegezegd dat Van de Wint dat gedaan heeft.
Als je donateur bent en je zit in het team wat het geld binnenhaalt, en je bent ook nog in het team wat de campagne voert, dan is het heel moeilijk om achteraf te weten of de donateur misschien toch geen invloed gekocht heeft. Gekocht.
Dat weten we niet. En er komt nog bij dat hij zijn donaties in zes verschillende stukjes heeft opgeknipt via zijn twee BV's. Heeft hij dat geld gedoneerd. En dat het grootste gedeelte van die 1,2 miljoen euro is gestort in de drie weken voor de verkiezingen van 17 maart. Dan verschijnen die donaties niet meer op het donatieoverzicht dat het ministerie van Binnenlandse Zaken begin maart, 10 maart heeft gepubliceerd van alle partijen. Dit zou eigenlijk, als die memo van Omtzigt niet was uitgelekt, zou dit pas volgend jaar geopenbaard worden.
Ja, ik dacht eigenlijk toen ik het las dat het allemaal maar mag. Ik bedoel, in de VS hoor je altijd bij die presidentsverkiezingen van week tot week hoeveel geld er van wie binnengekomen is. En hier kan je gewoon een heel jaar lang onder de radar blijven zelfs.
Ja, nou ja, kijk, er is een commissie geweest onder leiding van oud-ChristenUnie-politicus Cars Veling. Die heeft in 2018 een evaluatie van de partijfinanciering gemaakt in Nederland. En die heeft ook wel wat aanbevelingen gedaan. En mede op basis van zijn rapport wordt de wet op de politieke financiering... op de financiering van politieke partijen ook aangepast. Zo is het idee van minister Ollongren gaan worden donaties van buiten de EU worden verboden. En het is straks ook voor donaties die via stichtingen dus binnenkomen bij partijen. Daarvan moeten ook de natuurlijke personen moeten dan dus bekend worden gemaakt. Maar in Nederland is het wel zo dat er een soort bovengrens bestaat van 4500 euro per donatie. Als je daaronder blijft, hè, dus 4499 euro doneert, dan hoef je dat niet openbaar te maken. Kritiek van hoogleraar is dat je dus als donateur je donatie kunt opknippen in allemaal kleine donaties en zodoende alsnog onder de radar kunt blijven.
4000 euro per dag en dan krijgt er geen haan naar.
Dat zou in theorie zou dat kunnen, ja.
Oh ja. Dat zou je heel simpel kunnen oplossen. Dat doen we kennelijk nog niet. Maar je kan gewoon zeggen, we moeten een soort totaal bijhouden per campagne.
Ja, dat is ook, die roep om totale transparantie, die klinkt niet alleen als het gaat hier om de bestuurscultuur in Den Haag, maar ook in België ligt de grens bijvoorbeeld op 125 euro. Dus dat is, ligt wat lager. Die commissie Veling heeft geadviseerd om die grens naar 2500 euro te verlagen. Dat is niet overgenomen door Ollongren. Hm. Misschien even ter herinnering, ook vlak voor de verkiezingen die donatie gehad van een IT-miljonair Steven Schuurman aan D66, waar hij een miljoen euro aan heeft overgemaakt en enkele tonnen aan de Partij voor de Dieren. Ook dat deed hij vanwege het dat hij vindt dat er meer werk moet worden gemaakt van het klimaatbeleid. Mm-hmm. Dus hij was heel open over zijn motieven.
Dat was open, maar dat leidde ook altijd tot discussie toen.
Zeker, omdat je ook, ik heb de hoogleraar die ik, Gerrit Voerman, hoogleraar politiek partij in Groningen, die ik gisteren sprak, die zegt van, ja kijk, dit soort grote donaties, dat kan een ongelijk speelveld creëren tussen politieke partijen. Ja. De ene partij die krijgt wel een miljoenengift, terwijl andere partijen dat niet krijgen. En op die manier krijg je dus een verschillende startpositie, bijvoorbeeld als het gaat om hoeveel geld heb ik beschikbaar voor mijn campagne. Ja. Hoeveel geld heb ik beschikbaar om extra inhoudelijke medewerkers aan te trekken bijvoorbeeld. Dus hij pleit er ook voor om een maximering van het aantal giften in te stellen. Hè? Dus dat partijen dat er een soort donatieplafond moet komen.
Het is in ieder geval duidelijk geworden door die hele lange brief, die memo van Pieter Omtzigt, dat we in dit land dus moeten gaan nadenken over wat we willen met de financiering van partijen en de afhankelijkheid van gullegevers.
Ja, zeker.
Bas Knoop, dankjewel. Jij zit nog steeds op dat heerlijke terras daar op het plein.
Nou, ik ga nu naar binnen, want het begint te regenen.
Serieus?
Ja, ik voel druppels.
Dan ga ik zo de was binnenhalen. Nee, dat is flauwkul.
Zou ik doen.
Dankjewel voor nu.
Ja, oké. Goed, graag gedaan. Hoi.
Dat was hem voor vandaag. We komen aan het einde. Je weet, je kan altijd reageren. Dat deed bijvoorbeeld Lars. En hij slaat aan op iets wat ik gisteren in de podcast zei. Namelijk dat bedrijven, als ze een investering kunnen doen die goed is voor het klimaat, en als ze die binnen 5 jaar kunnen terugverdienen, dat een bedrijf dan verplicht is om die investering te doen. En ik zei dat daar niet zoveel op gecontroleerd wordt. Maar, schrijft Lars, dat is inmiddels wel degelijk het geval. Daar is zelfs extra geld voor uitgetrokken door de Rijksoverheid. Dat is allemaal vorig jaar van start gegaan. Alleen door corona was er wat vertraging. Maar inmiddels, zegt Lars, is het flink op gang gekomen. En dat zou dan betekenen dat bedrijven hier dus ook echt op gecontroleerd worden nu. Als je daar ervaringen mee hebt, dan ben ik wel nieuwsgierig naar hoe dat loopt. En ook voor correcties, aanvullingen, suggesties kun je altijd terecht op nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Morgen is er een Nieuwsroom Den Haag. Dus graag tot dan.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.